Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes, de podcast waarin vrouwen aan de top hun filters afzetten en delen wat vaak ongezegd blijft. Twijfels, innerlijke conflicten en de prijs die onderweg soms wordt betaald. In een wereld vol quick fixes en snelle prikkels is er meer dan ooit behoefte aan echte verhalen, aan authenticiteit, menselijkheid en verbinding. In deze podcast hoor je geen opgepoetste succesverhalen, maar eerlijke gesprekken over de binnenwereld achter zichtbare groei. Mijn naam is Majorie Korenstra en ik help vrouwen aan de top om te blijven leiden zonder op te branden of zichzelf te verliezen. Ik geloof dat als we meer vrouwen aan de top hebben, de wereld er echt anders uit zou zien. En dat begint bij het zichtbaar maken van hun verhaal. Zonder oordeel, zonder filter. En vandaag schrijft er weer een inspirerende vrouw aan. Let's go! Yes, op deze iets wat druilerige herfstdag ga ik in gesprek met een sprankelende vrouw. Ze helpt je moeiteloos liefde in jezelf, je relatie en in het leven te vinden. En zelf zegt ze dat ze lekker gaat op ongegeneerd mogen delen, houdt ze van echtheid en is ze niet bang om haar kwetsbaarheid te tonen. En daarvoor is ze natuurlijk op precies de juiste plek. Welkom, lieve Veri, in de Onvertelde Kant van Succes.
Hoi.
Hoi.
Ik ben meteen helemaal... Ik denk, oh, wat een leuke intro. Ik herken me er echt meteen helemaal in.
Oh, wat heerlijk.
Iets heb te vangen.
Nou, wat goed. Wat super. Nou, ik vind het heerlijk dat we samen in gesprek gaan. En voordat we er induiken, stel jezelf nog eventjes op je eigen manier voor. En dan gaan we zo lekker samen in gesprek.
Oké. Okay. Ja, jeetje, wat moet ik nog toevoegen? Je hebt de kern wel weten te vatten.
Oh, fijn.
Ja, ik ben dus Veri, 42 jaar. Ja, jeetje. Nou, heb je even. Het hele leven voelt alsof het echt een behoorlijke reis is geweest voor mij. Met een staartje de afgelopen pak een beetje anderhalf à twee jaar. Grappig dat ik in het voorgesprek met jou dacht, oh, we hebben een punt van herkenning samen. Want ik heb iets langer dan anderhalf jaar geleden ook een grote break-up ervaren. Mm-hmm. Met de man met wie ik ooit getrouwd was. En het is heel gek, maar op de een of andere manier heeft dat me echt op het pad gebracht van waar ik moest zijn. Mm. Ik denk dat ik het zo het beste kan samenvatten.
Ja.
Waar ik voorheen best wel het gevoel had dat ik iets liet liggen in het leven. Dat ik iets niet helemaal aanging. Of dat ik tot meer in staat was en het maar niet zichtbaar werd of dat was. Voelt het alsof dat nu op de een of andere manier opgelost is. En het is heel apart, want het is puur gevoel waar ik het over heb.
Ja.
En ja, hoe vertaal je dat concreet? Maar ik denk juist wel dat het me echt heeft geholpen naar de focus in mijn business. Mm. Omdat ik er echt achter ben gekomen dat er een heel groot verschil zit tussen denken dat je de liefde ervaart en de liefde ook werkelijk ervaren.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk waar ik mijn klanten onder andere mee help.
Ja, mooi. Super.
Ja, ja.
Nou, ik vind het heerlijk dat je er bent, Veri. En we gaan lekker in gesprek. En wat ik zo leuk vond, ik heb jou via DM uitgenodigd. En ik kreeg vrij snel een hele enthousiaste reactie terug. Wat maakte voor jou dat je zo de ja voelde?
Ja, dat is eigenlijk een heel concreet puntje. Want ik geef al enkele jaren podcastinterviews. Ik heb ook echt mijn eigen podcast, waar ik echt al super lang niks op heb geplaatst, waar ik ellenlange monologen heel getrouw één keer in de twee weken op heb geplaatst gedurende een bepaalde tijd. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te podcasten.
Ja.
Laat ik dat even vooropstellen. Maar ik ben ook gaan kijken in mijn business, en dit is echt een heel opportun puntje eigenlijk, in mijn business wat de manieren waren waarop mijn klanten bij mij binnenkwamen. En een van de dingen die echt met kop en schouders erbovenuit staken, was podcastinterviews.
Wat tof.
Dus ik had gewoon op mijn actielijst, heb ik gewoon een heel concreet punt gemaakt. Ik wil meer podcastinterviews geven.
Ja.
Ik denk eigenlijk nog geen week daarna of zo, kwam jij in mijn inbox. Dus...
Wat een goede timing.
Hey, let's go.
super, super leuk. Ja, u vraagt mij draaien. Zo werkt het universum dan.
Precies. Ja.
Ja, ja. Mooi, mooi. Hey, en ik zei het net al een beetje in de intro. Hè. Je bent iemand die graag open, eerlijk deelt. Ook vanuit kwetsbaarheid. Ik kan me voorstellen dat de onvertelde kant van succes wellicht ook een onderwerp of een thema is waarin jij ook gedreven bent om te delen. Kun jij ons een klein stukje meenemen op jouw ondernemerspad, op die innerlijke reis die je hebt afgelegd om te komen tot waar je nu bent?
Ja, ik merk dat ik het meteen echt heel erg interessant vind, want als jij zegt de onvertelde kant van succes, dan vraag ik me meteen al af, wat is de definitie van succes?
Nou, dan beginnen we daar lekker mee. Wat is voor jou de definitie van succes?
Ja, en dit is waar het een beetje dubbel wordt, is dat ik denk ik altijd een heel erg druk heb gevoeld om in materieel opzicht te presteren. Dus dat ik heel erg succes daaraan afmeten. Dus ofwel een heel materieel succes, dus dat je goed in de cijfers zit. Of juist een heel, misschien meer een zichtbaarheidssucces, zal ik het maar noemen. Dat je jezelf goed in de kijker weet te spelen. Yes. En dat iedereen jou ziet en zegt, ja, bij die moet je zijn. Zij is echt geweldig. En ik heb op de een of andere manier, al zolang ik me kan herinneren, en dat is ongeveer vanaf dat ik een jaar of 7 was, kan ik me niet anders dan me herinneren dat ik die druk heb gevoeld om op dat vlak, op die twee vlakken eigenlijk te presteren. Maar niet op een goede manier.
Nee.
Eigenlijk juist op een manier die heel verlammend werkte. Waarin ik echt voelde van, als ik opereer vanuit die druk, dan werkt het eigenlijk juist niet. Het werkt juist averechts. Okay. En ik denk dus eigenlijk dat hiermee samenhangt dat ik het gevoel heb dat mijn business bijvoorbeeld nu pas echt kan gaan vliegen, omdat ik die druk heb losgelaten. Omdat ik ergens in mezelf gewoon heb besloten, ik hoef niks te forceren en ik heb ook niks te bewijzen. Ik doe dit echt alleen maar omdat ik het, ik weet niet of ik geladen termen mag gebruiken.
Ja hoor.
Omdat ik het fucking leuk vind.
Ja, lekker. Ja, goed zo. Ja, ja. Hey, en ja. Je zegt, vanaf mijn 7e jaar heb je daar een gebeurtenis of een herinnering dat daar iets is getriggerd?
Ik heb een hele specifieke herinnering. En dat is dat ik heb altijd heel erg gehouden van mezelf uitdrukken via taal. Dus schrijven, spreken,
ja.
Muziek. Het is misschien niet taal, meer geluid. Echt dat snijvlak waarin ik, wanneer ik met geluid en taal iets moois kon neerzetten. En ik weet dat toen ik een jaar of 7 was, schreef ik gedichten en een soort proza. Gewoon ellenlange teksten over hoe ik het leven ervaarde en wat voor schoonheid ik in het leven zag. En mijn moeder, die werd daar super, super enthousiast van. En die zei toen tegen mij van, het is zo fantastisch wat je doet. We moeten dit publiceren, want het is echt, je hebt echt iets te vertellen.
Ja.
En het is super weird dat ik me dit herinner. Maar ik weet gewoon nog dat ik in dat moment tegen mijn moeder heb gezegd, nee mam, we moeten wachten. Want ik heb eerst levenservaring nodig voordat ik iets te vertellen heb.
Wat een wijsheid, hé. Ja.
En mijn moeder die snapte er helemaal niks van. Die dacht echt, dit kind houdt zichzelf veel te klein. Was een beetje waar ze altijd bang voor was, denk ik. Maar het is dus heel gek. Ik kwam ongeveer 30 jaar later kwam ik in aanraking met human design. En toen kwam ik er dus achter dat ik in de human design een 6-lijn heb in mijn profiel. En toen dacht ik, en ik ben een right angle cross. Nou, als, voor mensen die er niks van af weten, right angle crosses, die staan echt voor, je herhaalt de ervaring uit het leven. Uit jouw ervaring in het leven. Dus echt door hetzelfde ervaren, niet zozeer door boekenwijsheid of whatever.
Ja.
En in één keer viel het op zijn plek dat ik dacht, ja, zie je, ik wist dit dus toen al.
Ja.
Dat ik echt eerst ervaring te verzamelen had voordat ik echt iets te vertellen had.
Ja, wat mooi.
Ja.
Ja. En waar kwam dan de overtuiging, dus ik noem het nu even de overtuiging dan vandaan, hè, dat een succes dan gepaard is met
materiële dingen of de zichtbaarheid of de cijfertjes?
Dat is een hele goede vraag. Ja, ik kan hier nog veel allerlei spirituele systemen bij gaan halen om dit uit te leggen. Misschien verklaart het iets. Wordt het wel een heel spiriwiri verhaal dit. Maar het zou kunnen samenhangen met het feit dat ik in mijn levenspadgetal in de numerologie is een 8. Het getal wat gaat over het materiële succes en de structuren. Ik denk dat het deels iets is waar ik gewoon heel blij van word. Als ik de materiële kant kan structureren. En als ik daar een bepaalde logica aan kan koppelen en een systeem van kan maken wat werkt. Dat vind ik gewoon echt leuk. Dus dat zit er zeker bij. Maar dat ik heel erg een druk ervaarde om dat te doen. Ik zou bijna zeggen dat het voortkwam uit een soort onbewuste angst. Om niks te hebben. Dus om eigenlijk zeg maar niet te slagen in het leven.
Hmm.
Op de plek te komen waar je waar je gewoon letterlijk niks hebt. Dat je niet voor jezelf kan zorgen. Dat je afhankelijk bent van anderen.
Ja.
Ik denk dat onbewust gewoon een hele grote angst van mij was. Die dus mijn meer bewuste gedrag stuurde.
Ja. Ja.
Ja.
En kun je dan een moment herinneren dat je vrede hebt gesloten met die angst? Of dat je daar anders naar bent gaan kijken? Of is het nog steeds ergens een verhaal wat wel op de achtergrond blijft afspelen?
Ik denk dat het tweeledig is, want ik heb vrede gesloten met de angst. Als in, ik denk dat het heel menselijk is om die angst te hebben, omdat de materiële overvloed die we ervaren in het leven wel echt een wezenlijk verschil maakt in de mate van levensgeluk die je kan ervaren. Je kan net zo. Ik weet verhalen van mensen die zeg maar net zoveel overvloed kunnen voelen in het hebben van één banaan als mensen die overvloed kunnen ervaren alleen maar als ze een dikke villa onder hun reet hebben.
Ja.
Tuurlijk, daar zitten gradaties in. Maar het feit dat jij je geen zorgen hoeft te maken over dat je kinderen te eten kan geven, dat je de volgende dag gewoon kan halen, dat je naar de supermarkt kan gaan wanneer je wil. Mm-hmm. Die dingen zijn wel belangrijk. Ja. Als je daar niet in kan leunen, dan heb je gewoon letterlijk minder ruimte eigenlijk om te floreren in het leven. Omdat je alleen maar bezig bent met de korte termijn kant van ik moet nu zorgen dat ik de volgende dag red.
Ja.
Dus in die zin denk ik dat het iets heel gezonds is.
Ja.
Dat ik daar niet bang voor hoef te zijn, maar gewoon nog zien. Ja, ik vind het belangrijk om goed voor mezelf te zorgen en om ook voor die kant van mijn leven goed te zorgen.
Ja.
Maar het is ook een stukje zien wat er is. En dat ik ook gewoon letterlijk kan zien dat ik op dit moment ook niks heb om me zorgen over te maken. En dat komt doordat ik ook een bepaalde bedding heb waarin ik kan leunen. Maar ook omdat ik mezelf heb. En omdat ik weet dat zolang ik gewoon blijf bewegen in het leven vanuit mijn eigen excitement, dus de dingen die mij plezier geven, waar ik zin in heb, dat zich dat altijd zal vertalen naar een bepaalde kant van materieel succes.
Ja.
Daar ben ik gewoon 100% van overtuigd. Ja. Dat is geen enkele
twijfel. Nee, mooi, mooi. Hey, en als we dan terugkijken naar dat stukje druk, want ik kan me voorstellen dat de druk die je dan hebt gevoeld soms ook ergens heel fijn was, omdat het ook tot daadkracht zet. En dat je dingen misschien hebt bereikt die je zonder die druk in eerste instantie misschien niet op die korte termijn had kunnen behalen. Is het dan zo dat die druk jou op een gegeven moment te veel werd of te groot werd? Of dat er iets gebeurde waardoor dat escaleerde? Of dat je inzag van, hé, maar dit is eigenlijk de Nee, ik
denk echt dat ik het op een heel andere manier heb geleerd. En dat is door letterlijk volledig in de ontvangststand te gaan. Dus door in plaats van te denken, ik moet werken om iets te krijgen. Te gaan ervaren hoe het is om achterover te leunen en te mogen ontvangen. En vanuit daar te voelen, het leven zorgt voor mij.
Ja, vind ik heel mooi. Maar heel even terug, want ik kan me bijna... Ik voel helemaal goed mee wat je zegt. Maar ik kan me tegelijkertijd niet voorstellen dat ik op de ochtend wakker werd en dacht, goh, nou ga ik eens eventjes heerlijk in de ontvangstmodus. Misschien wel hoor, maar kun je ons meenemen?
Nou, ik heb me daar vrij hard tegen verzet. Ik denk dat ik mensen in mijn omgeving had die zeiden, maar waarom ben je nou eigenlijk zo hard aan het rennen als een kip zonder kop als er niks aan de hand is? Mm-hmm. En dat ik heel lang dat alleen maar heb gedaan tot ik zag dat het gewoon niet alleen niet werkte voor mij, maar eigenlijk voor niemand.
Mm-hmm.
Zelfs mijn buitenwereld daar last van begon te krijgen. En ik denk dat dat voor mij nog belangrijker was dan het feit dat ik er zelf last van had.
Mm-hmm. Ja.
En ik kan me niet exact herinneren, oh, dit was het punt waarop ik besloot dit anders te gaan doen. Want ik kan echt zien, dat is echt een proces van jaren geweest. Waarin ik gewoon steeds een stukje meer achterover ben gaan leunen, zeg maar. Tot eigenlijk op het punt dat ik het zover deed dat ik eigenlijk niet eens meer in beweging kwam. Omdat het allemaal wel best was zo.
Mm-hmm.
En eigenlijk kwam daar voor mij juist het punt waarop het ging wringen. Omdat ik dacht, ja, maar nu heb ik alles. En zo voelde het ook echt. Ik heb letterlijk alles. Enorme rijkdom, alles is er.
Ja.
Maar waar ben ik eigenlijk? En... ja, ik denk dat ergens toen de balans verschoof van druk vanuit tekort naar dingen willen neerzetten in de wereld vanuit plezier.
Mm-hmm. Ja. Mooi. Ja. Dus dat heeft toch weer iets moois gebracht en... Ja.
Het heeft absoluut iets moois gebracht.
Geswitcht, zeg maar...
Ja. Ik weet niet, heb ik hiermee jouw vraag beantwoord?
Ja, dat denk ik wel.
Oké.
Okay. Ja. Soms verdwaal je zelf een beetje in het antwoord van wat je eigenlijk wilde zeggen. En ik vond het heel mooi wat jij zei, want ik moest eigenlijk meteen denken aan een moment, een stukje terug uit mijn leven. Ik heb in een poosje bij de monniken in Nepal gezeten. Letterlijk gezeten. En daar was ik zo hard aan het werk. En ik weet zo goed nog die warme hand van de monnik op mijn schouder. En dat hij tegen mij zei, stop working so hard. En dat is op alle lagen nog steeds. Ik kan hem zo voelen. En het is ook wat ik mijn vrouw ook weer meegeef. Dat op zoveel lagen zo je best doen. Terwijl het eigenlijk ging om het leren ontvangen en het leren accepteren wat er is. En het ook zien wat er op dat moment gewoon is. Nou ja, goed. Dus ja, ik
exact dat.
Ja, ik voelde helemaal met je mee. Ik dacht, en voor mij was dat zo'n mooi moment. En nou ja, bijna jaarlijks kan ik daar terug denken. En weer voor mezelf weer een laagje dieper daarin op invoelen gewoon. Dus ja, ik dacht... mooie aanvullingen om even mee te delen. Ja,
ja, absoluut. Want ik denk wat jij daar hebt ervaren is precies hetzelfde als wat ik heb ervaren. Niet in één moment, maar over een geleidelijke tijdsbestek van jaren.
Ja.
Dus die constructen in mezelf van continu dat werken om iets te bereiken of werken om iets te veranderen. Eigenlijk wat ik dan noem forceren. Want het was niet omdat ik het leuk vond. Het was echt een soort vorm van geforceerdheid.
Ja, ja.
Nou, dat had gewoon heel veel voeten in aarde om dat helemaal te deconstrueren.
Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. En als we teruggaan naar dat stukje van jouw innerlijke groei of jouw pad. Waar kijk jij dan nog op terug van... Nou. Zo was het toen en nu is het nu. Zijn er dan nog dingen waarvan je zegt, dat zou ik eigenlijk, ja, of helemaal, nee, afscheid heb je misschien wel genomen, of zou je zelfs nog wel iets terug willen pakken van, die ben ik misschien juist onderweg eerder verloren?
Nou, dat laatste sowieso niet. Nee.
Nee.
Ik, jeetje. Het is zo gek, want ik weet dat ik... hoe lang is dat geleden? Ik denk een jaar of... Mijn dochter was er nog niet geboren, dus dat is zeker al 6 jaar geleden. Een interview gaf, ook ergens in iemands podcast. En dat interview ging helemaal over het terugvinden van mezelf en het herstellen van de verbinding met mezelf.
Yeah.
En dat is eigenlijk altijd ook de focus van mijn coaching geweest, van mijn business geweest. Dus mensen die kwamen via die podcast ook bij mij, omdat ze zeiden, ja... Ik voelde echt, jij snapt het. Jij leeft dit. Dus ja. Ik moet bij jou zijn.
Ja.
En het gekke is dat ik nu weer op een punt zit dat ik denk, ja, maar ik vind elke keer meer mezelf. Mm-hmm. En misschien blijf ik dat wel forever zo ervaren. Want is er überhaupt iets terug te vinden buiten jezelf?
Mm-hmm.
Volgens mij.
Nee, dat denk ik zeker niet.
En daarom zou ik ook niet per se... Nog iets terug willen halen uit het verleden of meer willen van iets wat er niet is. Omdat ik word gewoon met elke dag die er verstrijkt nog meer mezelf.
Ja, elke dag die je ervoor strijdt. Klinkt heel strijdlustig, ja.
Meer verstrijkt.
Oh, verzond strijd. Ik dacht nou die...
Nee, ik strijd niet.
Nee,
dat niet meer.
Dat was al mijn volgende vraag ook zei van zo voel ik die helemaal niet. Dus waar denk je dan dat jij strijdt? Ik heb het verkeerd gehoord. Ja, gelukkig. Dat verklaart meteen. Super. Ja, mooi.
Ja.
En waar jij nu staat, want we hadden net in het begin van wat is dan succesvol? Wanneer ben jij dan voor jezelf succesvol? Wat vind jij dan belangrijk?
Nou, ik zal denk ik altijd gewoon het verlangen behouden om echt een miljoenenbedrijf te bouwen.
Mm-hmm.
Daar ligt wel een grote graadmeter van mijn succes.
Ja.
En dat voelt als een soort punt van aspiratie. Alsof ik een punt op de horizon nu heb geplaatst van hier beweeg ik naartoe. Gewoon omdat ik het leuk vind en omdat ik wil zien waartoe ik in staat ben. Omdat ik dat graag wil ervaren eigenlijk.
Mm-hmm.
Kunnen ervaren van waartoe ik in staat ben.
Yeah.
Door gewoon ongegeneerd iets heel groots te verlangen.
Mm-hmm.
Does it make sense? Nou, misschien niet, maar voor mij wel.
Yeah.
Ik vind het gewoon leuk.
Yeah.
Maar... Los van dat voel ik me eigenlijk al succesvol gewoon nu,
mm-hmm.
in dit moment,
ja.
waar ik nu sta in mijn leven. Dus het voelt ergens heel dubbel, van ik kan het succes volledig buiten mezelf leggen, want ik vind het echt leuk om iets te hebben om naar te streven.
Ja.
Maar eigenlijk kan ik dat alleen maar doen omdat ik voel dat ik er al lang ben.
Ja.
En dat is ook waarom het gaat werken.
Dat denk ik ook.
Ja, raar, maar zo is het wel.
Ja, ik denk dat dat een goede volgorde is. En de kunst. Ja.
Ja.
Ja, mooi.
Ja, en de rest we'll see. Maar weet je, als ik gewoon kijk naar wat er nu letterlijk is. Eigenlijk alles wat ik zou kunnen verlangen is er in mijn leven.
Mm-hmm.
En toch zie ik nog steeds dat ik ergens naartoe kan groeien.
En dat is ook lekker.
En dat is heerlijk.
Ja, toch?
Ja.
Dat is ook gewoon lekker. Ja.
Ja.
Mooi. Ja. Wat vond je lastig gedurende de reis om in ieder geval tot hier te komen? Was er iets waarvan je zei, of iets, hè, want je zegt, ik ben iemand die ook vanuit kwetsbaarheid deelt.
Wat vond ik lastig? Ik heb best een veelbewogen jeugd gehad. Ik kan me niet anders herinneren dan dat, ik weet niet, er is iets met die leeftijd van 7 dat er gewoon heel veel is gebeurd. Ik weet niet waarom. maar op de een of andere manier koppel ik van alles aan die leeftijd.
Yeah.
En ik kan me gewoon herinneren dat ik tot dat punt altijd een leven had waarin ik voelde dat er alleen maar licht was. Dat leven gewoon was chill. Het was licht, het was leuk, er was geen zorg. lucht eigenlijk. Mm-hmm. En dat ik op een gegeven moment, ja, voor mijn herinnering, maar misschien is het bullshit, maar in mijn herinnering, zeg maar de dag dat ik 7 werd, in 1 keer angst ervaarde. En in 1 keer ervaarde van, wow, what the fuck is dit? Want dit voelt echt heel groot.
Hmm.
En echt heb gewenst dat ik terug kon naar 6, omdat dat er toen niet was.
Nee.
En ik wist gewoon niet, ik merk ook dat het me raakt als ik het zeg, dat ik gewoon niet wist hoe ik daarmee moest dealen.
Mm-hmm.
Het voelde zo groot en zo onoverkomelijk. Maar ja, ik moest ermee dealen, want je staat gewoon in het leven.
Ja.
Ik weet ook niet of ik het ooit echt met mensen heb besproken, of ik daar de ruimte voor voelde, om het bijvoorbeeld tegen mijn ouders te zeggen.
Mm-hmm.
Ik weet dat ik het bij mijn moeder wel heb geprobeerd, maar die werd er vooral heel boos van.
Okay.
Dus vonden niet dat er echt ruimte was.
Hmm.
Niet echt een veilige ruimte was om daar mee te leren dealen of zo.
Mm-hmm.
En ik heb mezelf daar wel staande in kunnen houden. Ik denk gewoon door eigenlijk heel erg te slagen op het intellectuele stuk in het leven. Gewoon me helemaal te focussen op het halen van goede cijfers. En dat brave meisje in de klas zijn die eigenlijk stiekem tussen de regels door helemaal niet zo braaf is. Maar zo goed is dat eigenlijk niemand daar in twijfel trekt.
Ja.
Daar was ik heel goed in.
Ja. Die herken ik trouwens wel hoor. Ja.
Ja. En toen... En toen overleed ineens op 14-jarige leeftijd, toen ik 14 was, dus mijn moeder.
Mm-hmm.
En toen stortte eigenlijk mijn wereld in. Want mijn ouders waren al heel lang gescheiden. En ik leefde eigenlijk voor het merendeel van de tijd bij mijn moeder en had niet echt een goede band. Ja, als in, ik had een band van acceptatie met mijn vader. Mm-hmm. Dus we tolereerden elkaar volledig.
Ja.
Er was een bepaalde vorm van liefde, ook een bepaalde vorm van loyaliteit. Maar in emotioneel opzicht was er helemaal geen verbinding.
Nee.
Was er gewoon niet.
Okay.
En ik werd dus, toen mijn moeder overleed, werd ik eigenlijk gedwongen om bij hem te gaan wonen. In een situatie die voor mij heel onveilig voelde. Hij had een nieuwe vrouw, waar ik... eigenlijk helemaal niks mee had, me heel onveilig bij voelde. Nu klikt die pas in. Zij is in mijn leven gekomen toen ik 7 was. En zij, ik weet gewoon van verhalen van vriendinnetjes die bij ons in de straat woonden, dat zij tegen die ouders had gezegd dat ik en mijn zusje kutkinderen waren.
Oh.
En dat was de situatie waar ik dus in 100% van de tijd weer in moest.
Ja.
Ja, dat was heel zwaar. Mm-hmm. Dat was echt heel zwaar. Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen om te kunnen overleven daar.
Mm-hmm.
En hard gewerkt zodat ik op mijn 17e zo snel als ik kon thuis uit kon en er niks meer mee te maken had. Als ik erop terugkijk, ik denk dat ik nu pas de diepte kan voelen van de onveiligheid die ik ervaarde,
ja,
toen.
Mm-hmm.
Eigenlijk al vanaf dat zij in ons leven was.
Mm-hmm.
Omdat ik altijd gewoon heb gezorgd dat ik mezelf kon redden.
Ja.
Binnen die construct. Binnen dat construct.
Ja.
Binnen die situatie.
Mm-hmm.
En ik heb heel lang, heb ik vanuit die plek eigenlijk ook van onveiligheid, heb ik keuzes gemaakt in mijn leven. En ik denk dat ik daar, ja, het klinkt heel gek, maar toen ik brak met mijn huwelijk 1,5 jaar geleden, dat ik er toen pas uit ben gestapt.
Ja.
Ja.
Kun je daar iets over delen? Als je kijkt naar van, ja, wat was dan, wat maakte dat je...
Wat is concreet je vraag daarover?
Kun je ons eens meenemen in wat dan maakte dat, dat was daar dan een moment of een voorval waarin er iets bij jou klikte en dat je zei, en nu is het genoeg, nu stap ik eruit, of een bepaald inzicht of een bepaald gevoel, of is dat gewoon een opbouw geweest van, of...
Nou ja, het is... dit is echt een moeilijke journey waar ik een luisterverhaal over aan het maken ben. Echt vanaf het moment eigenlijk dat het bij mij inklikte dat er iets moest gaan verschuiven. Mm. Of met name moest gaan schuiven.
Ja.
Mm-hmm. Ik wil dat hier nu niet helemaal uit de doeken doen in die mate van detail. Want daar is mijn... Daar gaat mijn luisterverhaal over. En als mensen dat willen weten, dan kunnen ze sowieso de eerste episode gratis luisteren. En daar zit precies dat moment zit daarin.
Ja, oké. Okay, mooi.
Dus die laat ik dan heel graag even voor de cliffhanger.
Een mooie cliffhanger, ja. Doen we gewoon.
Maar wat ik wel kan zeggen, to not leave you hanging. Want er is zeker wel iets wat ik hierover kan vertellen. Wat ik herken, is dat ik en mijn ex-man... We zaten eigenlijk in een heel symbiotische relatie waarin hij mijn veiligheid was in het leven. Dus toen ik hem tegenkwam, was het eerste moment in mijn leven dat ik dacht, nu ben ik veilig. Dat brak mij. Ik ben echt 3 jaar super depressief geweest aan het begin van onze relatie. Omdat ik ineens alles kon voelen in mezelf.
Mm.
Alles kon toelaten ook wat ik voelde, wat echt een hele hoop was. Ook de rouw bijvoorbeeld van mijn moeder die ik nooit had verwerkt. Dus... was echt een bom die in 1 keer ontplofte.
Ja.
En hij heeft altijd aan mijn zijde gestaan. Zichzelf daar ook volledig in weggecijferd. Vanuit de liefde van zijn hart. Ik bedoel, niks slechts over deze man. Want hij heeft me zoveel liefde gegeven. Maar ik had ergens gewoon op eigen benen te staan.
Mm-hmm.
Dat was het.
Ja.
Het was de manier waarop wij met elkaar relateerden was niet gezond. Mm-hmm. Was niet hoe echt een gezonde relatie... eruit mag zien. En dat kan ik nu zeggen omdat ik nu weet wat dat is, omdat ik het nu heb gevonden.
Ja.
Iemand anders.
Hmm.
Ik wist toen niet beter.
Nee.
Ik dacht dat dat de liefde was.
Ja. Ja.
En daar deed ik ook alles voor, tot eigenlijk het leven tegen mij zei, hey, wacht eens even, ga eens even kijken of dit nog wel klopt voor jou.
Ja. En wat bedoel je met het leven, zei je dat tegen
me? Wat het feitelijk is geweest waardoor ik het inzag, zit dus in de eerste episode van mijn luisterverhaal.
Snap ik, ja.
Maar wat feitelijk is gebeurd, is dat het leven een bepaalde situatie op mijn pad plaatste, waardoor ik alles wat er voorheen was, ging overdenken.
Oké, okay. Ja.
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 En jij voelde ook voor jezelf dat... dat het daarvoor de tijd was. Anders had je het natuurlijk ook niet kunnen ontvangen, zeg maar. Het wat op je pad is gekomen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat voelde ik. En dat kwam doordat ik voelde dat ik mijn eigen groei in de weg zat. Dat ik eigenlijk niet verder kon, dat ik vast zat. Dus ik had een heel groot verlangen ergens om te openen naar iets groters. Maar ik wist niet zo goed hoe dat te doen.
Ja.
En daar heeft het leven... mij echt in geholpen door letterlijk gewoon een situatie zo op mijn pad te plaatsen van oké, ja. Let's go.
We gaan het nog een keer oefenen.
Ja.
Ja. Bedankt. Ja.
Ja.
Ja, althans, dat zeg ik dan even uit een stukje herkenning van mijzelf, dat ik soms wel eens dan kan denken van, ik dacht toch echt dat ik deze al had getackled. Maar blijkbaar mag ik het nog op een andere manier herluisteren, bekijken, invoelen of doe. Ja.
Ja.
Mooi. Lieve Veri, als je kijkt waar je nu staat, het afgelopen 1,5 jaar, het zei geloof Fijn. Ik. Hoe is dat stukje van jouw reis geweest? Of is dat, ik was even aan het zoeken, want ik denk, ja, dat is misschien ook een antwoord wat in jouw audio journey misschien helemaal terugkomt. Vandaar even mijn twijfel van...
Maar ik wil best wel wat vertellen, hoor. Het is vooral dat ik dat stukje cliffhanger, die wil ik niet weggeven, want het is gewoon een te cool verhaal.
Ja, ja. En ik wil... ja, ja, ja. Ja, nee, dat begrijp ik volkomen.
Mogen ervaren.
Mooi.
Maar ja, nee, de afgelopen 1,5 jaar is een heel groot stuk van integratie geweest. Ik heb er letterlijk voor gekozen om dus los te breken van de veilige situatie eigenlijk waar ik in zat. Van de hele stabiele super gelimiteerde, overvloedige situatie ook waar ik in zat. Om uit te vinden wie ik was als dat er eigenlijk allemaal niet was. En dat was niet een heel bewuste beslissing of zo. Ik voelde gewoon alleen maar dat waar ik nu in zit. Als ik heel eerlijk ben, kan je in het leven maar twee kanten op. En dat is ja of nee. En als ik echt heel eerlijk ben, tot echt op het scherpst van de snede, in het diepst van mijn kern, voel ik dat waar ik nu in zit een nee is voor mij.
Ja.
En ik kan...
Mag ik me heel even onderbreken? Want ik vind het echt... Want ik voel altijd elke keer daar helemaal mee. En die voel ik dan zo mee. En ik weet ook, de vrouwen die hier naar luisteren, die kennen dat ook. En toch vinden ze het super lastig om er dan toch ook naar te gaan handelen. Om daar echt naar te luisteren. Hoe is dat voor jou geweest? Want je zegt het en ik voel hem helemaal. Maar het doen is natuurlijk echt wel een beetje ander verhaal. Want het vraagt nogal wat van je.
Ja. Ja.
Ja.
Ik denk... Ik vind het dus heel moeilijk om over mezelf te zeggen. Omdat dit denk ik echt een stukje is wat ik van mezelf moeilijk kan zien of zo. Waar een soort blinde vlek zit. Omdat het zo natuurlijk voelde voor mij. Maar twee vriendinnen van mij, die noemen mij altijd gekscherend de Fear Queen. Of de Weerstandskoningin. Ja. Omdat zij zien van, jij bent echt nergens bang voor. Jij bent echt nergens bang voor. En dat is best wel paradoxaal. Als ik eerst zeg van toen ik 7 was en ik leerde voor het eerst angst kennen. Dat ik dacht, what the fuck overkomt mij nu? En ja. Ik weet niet wat ik moet en help.
Ja.
Maar ik ben er echt niet meer bang voor.
Nee.
Ik ben er echt niet meer bang voor. Ik heb ergens in die reis heb ik geleerd om 100% oké te zijn met angst.
Ja.
En ik heb ooit een opleiding gedaan in de Wim Hof methode. En ik had daar een bepaalde coach, iemand die een opleider was in die opleiding. En die zei op een gegeven moment altijd, als je bang bent, doe het dan maar bang.
Oei.
En op het moment dat hij dat zei, dacht ik echt, die man, waar heeft hij het over?
Ja, grapjas. Ja.
Hoe dan? Hoe beweeg je hier nog in? Het was niet angst, het was totale panic mode, zeg maar.
Ja.
Maar ergens is het wel blijven hangen, dat ik nu elke keer denk, oh ja, ik voel wel echt, dit is mijn nee of dit is mijn ja. Mm-hmm. En ik moet hier naartoe bewegen, want anders doe ik mezelf tekort.
Ja.
En ik vind het fucking scary. Maar mij niet uit.
Ja.
Dan doe ik het maar bang.
Ja, en dat heb je nu gedaan.
Ja,
ja.
100%.
Mm-hmm.
Ja. Ja, maar het gekke is, als je op het punt zit waar je dus niet oké bent met angst, en angst leidt tot blinde paniek, dan kan dat niet.
Nee.
Dan kan dat niet.
Nee.
Dat is ook de reden dat ik het waarschijnlijk nog niet eerder had gedaan.
Nee.
Maar wanneer je kan voelen dat je in de angst jezelf nog steeds kan dragen, en dat je zelfs in de angst nog steeds veilig kan zijn.
Ja.
En dan kan het dus wel.
Ja. En dat is jouw reis van de afgelopen jaren geweest. Om wellicht tot dit punt te komen. En dat in te zien. En, hè, ook voor de vrouwen die luisteren, die kijken. Connect met het verlangen. Ondanks de angst. En vertrouwen op dat de stappen gezet kunnen worden.
Ja.
Met de bagage die je hebt.
Ja.
Ja.
Ja, en ik weet, ik heb op een gegeven moment heb ik een podcast geluisterd van een soort spiritueel leraar of een extraterrestrial entity die wordt gechanneld, Bashar, ik weet niet of het je wat zegt.
Nee.
het is een beetje boehoe, maar die entiteit. Er is een man die channelt hem. En die allerlei lezingen. En die beantwoordt allerlei vragen van mensen en zo. Terwijl die Bashar channelt. Ik was zo'n channeling aan het kijken. En ik hoor hem zeggen van... hij heeft dan een bepaalde formule. Volgens mij is het de AAA formule of zo. Maar die zou ik nu niet kunnen reproduceren. Maar hij zegt gewoon, er is één ding in het leven waardoor je altijd krijgt wat je nodig hebt.
Mm-hmm.
Dit is heel grappig, want wat je nodig hebt is niet altijd wat je wil, mm-hmm. wat je denkt.
Don't we know that, ja.
Mm-hmm. Ja, maar het is eigenlijk wel altijd wat beter is mm-hmm. dan wat je kan bedenken.
Ja.
En hij zegt van, er is maar één ding wat jou op het pad kan zetten van wat je nodig hebt. En dat is je excitement. Dat is je enthousiasme. Dat is je plezier. Dat mm-hmm. is de zin die je hebt in dingen.
Ja.
En ik ben dat gewoon ongegeneerd gaan uitleven. Ik dacht, ik wil weten hoe dit werkt. Ik wil ervaren hoe dit werkt. Dus ik ga gewoon in alles ongegeneerd mijn excitement volgen.
Ja.
En dat betekende dus in de verlangens die ik uitte, maar ook in de richting die ik opliep, in wat ik van het universum vroeg, zeg maar. Gewoon in alles ongegeneerd mijn excitement achterna.
Ja.
En in één keer werd dus de angst niet meer bepalend, maar de excitement. Hoefde ik niet dingen te doen die ik niet durfde, maar deed ik dingen waar ik zin in had.
Ja, je blij van werd.
Because they excited me.
Ja.
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 Alleen het gekke is, op een heel energetisch niveau, is spanning en excitement verschilt niet zoveel van elkaar.
Nee.
mm-hmm. Als je kijkt naar honden en ze zijn enthousiast, dan mm-hmm. weet je eigenlijk, zijn ze nou bang of zijn ze enthousiast? Want yeah. het zit zo dicht op elkaar.
Yeah.
Mm-hmm. Dus mensen eigenlijk ook zo.
Mm-hmm.
Alleen het verschil is denk ik waar je op focust. Ga ik iets doen om de angst te vermijden? Of ja. ga ik iets doen omdat ik mijn excitement achterna ga?
Ja, mooi. Mooi.
Dat heeft mij echt geholpen.
Ja, en als je zegt dat heeft me echt geholpen, zijn dat al gewoon echt eigenlijk hele bewuste keuzes die je daarin maakt? Stel je jezelf die vraag ook gewoon soms letterlijk nog?
En dan welke vraag? Waar ik excited van word?
Ja, of waarvoor maak ik nu deze keuze? Is het vanuit inderdaad het excitement? Of is dat toch nog erg? Is het verhaal dat er een angst is die...
Ik denk dat ik dat onbewust wel doe. Maar het gaat heel snel.
Ja.
Dus ik heb gewoon een afspraak met me gemaakt. En dat is dat ik altijd mijn excitement achterna ga. Dus... Mm-hmm. Angst is daarin niet meer bepalend.
Nee.
Nee. En ik kan wel voelen wanneer mijn angststem spreekt. Mm-hmm. En dan mag die ook gewoon erbij komen zitten.
Ja.
Aan de tafel.
Mm-hmm.
En dan luister ik en ik geef het een stem. Maar ik laat het niet mijn handelingen bepalen.
Nee. Je zit niet maar.
Dus het is alsof ik heb zeg maar mijn excitement in de driver's seat. En angst zit op de achterbank. Die ja. rijdt af en toe mee.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Mooi. ja, ik zie dat zo voor me. En denk, ja, dat klinkt heel aannemelijk. Heel mooi. Ja. En dat is fijn, hè? Want hij hoeft niet per se aan het stuur te zitten.
nee. Nee. Nee, ja. Volgens mij helemaal niet. Maar goed, nee. dat kan een proces zijn.
Ja. Nee, ik denk ook helemaal niet. Maar ja, dat is wel een proces. Voor mij ook een ja. proces geweest, zeker.
Ja. Ja.
Hey, mooi, Ferry. Heb jij nog een afsluiting die je nog heel graag wil meegeven? Misschien een mooie les vanuit de onvertelde kant?
Ik voel eigenlijk alleen maar dat ik wil zeggen... Maak meer lol in het leven. En het klinkt bijna cliché of ja, simpel of zo. Maar ik denk wel dat daar de sleutel zit. Dat als we onszelf toestaan om gewoon veel meer echt lol te hebben. Niet leuke dingen te doen omdat we denken dat dat leuk is of dat het mm-hmm. zo hoort. Mm-hmm. Echt gewoon ongegeneerd. Ja, dus die excitement achterna, dan komt alles goed. Alles.
Mm, mooi. Alles. Ja, en dan ben ik toch heel even nieuwsgierig. Wat is voor jou echt, wat is jouw echte lol? Waar ga jij echt, waar word jij zielsgelukkig van? Of moet je ontzettend om lachen? Of wat zoek jij op? Of wat doe jij dan? Wat is dat precies voor jou?
Ik heb echt een hele waslijst aan dingen die ik fantastisch vind.
Ja.
Alles wat met muziek te maken heeft, is echt een hele grote.
Mm-hmm.
Muziek luisteren, dansen, muziek delen met mensen, muziek zelf maken, zingen. Ik ben zelf aan het nadenken over bepaalde producties die ik zou willen maken nog in de toekomst.
Cool.
Daarin spelen met woord ook, tekstwoord. Dat is een hele grote waarvan ik voel, zodra mijn luisterverhaal af is, ik heb gewoon die basis staan waar ik dan weer verder in kan leunen. Dan komt er weer ruimte voor die vormen van creativiteit.
Ja.
Maar het zit bijvoorbeeld ook al gewoon in hier praten met jou.
Mm-hmm.
Het is, kijk, ergens is het heel simpel, want jij stelde mij de vraag van, wil je in mijn podcast? En ik voelde gewoon ja, en ik wist ook, oh ja, dit heb ik ook gevraagd, dus it makes sense, weet
ja,
je wel?
Ja, ja, ja.
Maar terwijl ik het doe, voel ik eigenlijk, oh ja, ja, nu snap ik ook waarom ik die ja voelde, want ik vind dit echt heel erg leuk.
Ja.
Ik vind het gewoon leuk om verhalen te vertellen, om mezelf te delen, om mijn ervaringen te delen. Daar zit heel veel enjoyment van mezelf in.
Ja, ja,
ja.
Mooi. En ergens zit daar dan ook nog misschien wel een onderliggende wens, kan ik me voorstellen, dat jouw wens ook daarin gericht is op dat vrouwen daarin ook veel zuiverder naar die eigen stem mogen luisteren. Want het weten en maar het echt voelen en daardoor naar luisteren, daarnaar handelen, is soms best wel een uitdaging. Dus ik haal daar nog een onderliggende wens uit.
En haal je die uit mij?
Ja, uit jouw wens. Uit jouw wens van follow the joy, volg je excitement. Begin denk ik nog met de wens dat vrouwen dat veel meer gaan voelen, toelaten.
Ja, de grap is, als jij dit zegt, denk ik, ja, niet alleen vrouwen, juist ook mannen.
En mannen.
Ja.
Ja, ja. Ik ben nu even gericht op de vrouwen.
Dat snap ik, ja.
Ja, dus, maar mannen ook. Nee, ja, nee, sowieso. Ja,
ik ben heel gretig. Ik denk, we nemen de hele wereld mee.
Ja, nee, dat is ook zo. Want ik wou zeggen, kijk, de hele wereld mag het mij betreft meer joy en excitement en dat. Dus nee, zeker.
Ja.
Oké, mannen, vooruit.
Maar
deze aflevering.
Ik ben het ook eens voor al die vrouwen die luisteren, absoluut. Ja, en weet je, ik denk, het is eigenlijk zo simpel. Want we hebben hem ergens allemaal. Maar waar ik bij mezelf heel erg achter kwam, is dat de maatschappij ook wel vrij hard is naar het de stukje moeten presteren. Dat ik dat zo diep ervaarde, was niet alleen maar omdat ik dat zo diep ervaar,
nee,
maar omdat
niet.
Ook is wat in de beste maatschappij natuurlijk helemaal inbesloten ligt.
Ja.
En dat ik op een gegeven moment letterlijk een stem van buitenaf tegen mij heb horen zeggen, als je je joy volgt, dan heb je je zaakjes niet op orde.
Hmm.
En dat ik echt op dat moment dacht, oh maar wacht, jij zegt dit, maar heel veel mensen denken dit.
Ja.
En zolang ik, zeg maar, ja blijf zeggen tegen jou,
zeg je nee tegen het andere. Ja.
Zeg ik nee tegen het ander, ja.
Ja.
En dat kan niet meer. Nee. Dat kan niet meer.
Nee.
Nee.
Nee. Mooi.
En toen heb ik tegen mezelf ook trouwens wel grappig kunnen zeggen, hey, en ik volg mijn joy en ik heb mijn zaakjes goed op orde.
Ja.
Ik sluit het ander niet uit.
Even voor de duidelijkheid. Ja, precies. Ja. In your face. Hup. Ja,
nou nee, niet eens voor hem. Maar het was echt voor mezelf dat ik dacht van wacht even, weet je, het is niet of. Alles kan en zijn.
Zeker.
Alles kan en zijn. Jij kiest.
Ja. Ja.
Ja.
Alright. Dankjewel lieve Viri voor dit mooie gesprek. Dankjewel voor je tijd, aandacht en energie.
Dankjewel voor je uitnodiging.
Dankjewel voor het luisteren naar de onvertelde kant van succes. Raakte dit gesprekje? Deel het dan met een vrouw die dit ook mag horen. Juist door te delen verspreiden we samen de verhalen die gehoord mogen worden en maken we ruimte voor meer vrouwelijke kracht aan de top. Volg de podcast als je geen aflevering wilt missen. En wil je me iets laten weten? Dat vind ik natuurlijk superleuk. Stuur me gerust een berichtje. De linkjes staan in de beschrijving. Voor nu, heerlijk dat je erbij was. Ik hoop je snel weer te mogen verwelkomen.